Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, van Figlio en van Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om terug te blikken op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit van de afgelopen dagen. We gaan opnieuw de mogelijkheid krijgen om te luisteren naar Paus Franciscus zelf. We doen dat onder meer in de catechese die hij heeft gegeven op woensdag 3 juni... tijdens de generale audiëntie, waar u opnieuw live verbonden kon zijn trouwens met de Heilige Vader tijdens Radio Vaticaan Live. U weet, we komen steeds in deze aflevering, wanneer de tijd het ons gegeven is, terug op die vertaling van die catechese. De paus die gaat verder in zijn catechese-reeks over het gebed. Daarna zullen we het nog hebben over enkele nieuwtjes uit het Vaticaan, onder meer een motto proprio dat door de paus is afgekondigd, dat eerder een economische bijklank heeft. En een feit eigenlijk dat te maken heeft met het coronavirus, daar gaan we zo meteen nog over horen. Maar eerst wil ik u graag laten luisteren naar een vertaling van de homilie die paus Franciscus heeft gegeven op het hoogfeest van Pinksteren, waar hij uiteraard spreekt over de gaven van de Heilige Geest, maar ook opnieuw een zeer treffende analyse maakt wat ons, als het ware, ertoe kan brengen om de Heilige Geest niet te ontwaren in ons leven. We kunnen luisteren naar paus Franciscus in deze mooie homilie.
Vi sono diversi carismi, ma uno solo lo spirito. Così scrive ai Corinzi l'apostolo Paolo e prosegue.
Er zijn verschillende gaven, charisma, maar slechts één geest. Dit schrijft de apostel Paulus aan de Corinthiërs. En hij gaat verder. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één Heer. Er zijn alle soorten werk, maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Verscheiden en hetzelfde. De heilige Paulus legt er nadruk op dat deze twee woorden samenhoren, al lijken ze tegengesteld. Hij wil ons zeggen dat de Heilige Geest dezelfde is die verschillende zaken samenbrengt, en dat zo de kerk ontstaan is. Wij worden in onze verscheidenheid verenigd door dezelfde Heilige Geest. Laat ons dus naar het begin van de kerk gaan, naar de dag van Pinksteren. Kijken we naar de apostelen. Onder hen zijn er eenvoudige mensen die het gewoon zijn om met hun handen te werken, zoals vissers. En er is Matthäus, die een geleerd belastingontvanger was, van verschillende afkomst en uit verschillende sociale contexten, Joodse en Griekse namen, zachtaardige en opvliegende karakters, verschillende zienswijzen en gevoeligheden, allemaal verschillend. Jezus heeft hen niet veranderd, niet geuniformeerd, er geen bandwerk van gemaakt. Nee. Hij heeft hun verscheidenheid intact gelaten en nu verenigt hij hen door de zalving met de Heilige Geest. Eenheid, de eenwording van hun verscheidenheid gebeurt door zalving. Met Pinksteren begrijpen de apostelen de eenheid, scheppen de kracht van de Geest. Zij zien haar met eigen ogen, wanneer iedereen, al spreken zij verschillende talen, één enkel volk vormt, het volk van God, door de Geest gevormd, die onze verschillen tot eenheid brengt, die harmonie brengt, omdat harmonie bestaat in de Geest. Hij is harmonie. Keren wij nu tot onszelf, tot de kerk van vandaag. Wij kunnen ons afvragen, wat verenigt ons? Waarop is onze eenheid gebaseerd? Ook onder ons is er verscheidenheid, een verschil van mening bijvoorbeeld, van keuzes, van gevoeligheden. Maar de bekoring bestaat er altijd in onze ideeën, kost wat kost, te verdedigen, omdat we denken dat ze goed zijn voor iedereen en alleen akkoord gaan met hen die denken net zoals wij. Het is een bekoring die verdeelt. Het is een geloof naar ons eigen beeld. Het is niet wat de Geest wil. Men zou dan kunnen zeggen dat wij verenigd zijn door dezelfde dingen die wij geloven en dezelfde gedragingen die wij in praktijk brengen. Maar er is meer. Ons eenheidsprincipe is de Heilige Geest. Hij herinnert ons eraan dat wij vooreerst kinderen zijn die door God bemind worden. Daarin zijn wij allemaal gelijk en allemaal verschillend. De Geest komt tot ons met heel onze verscheidenheid en miserie, om ons te zeggen dat wij één enkele Heer hebben, Jezus, en één enkele Vader. En dat wij daarom broeders en zusters zijn. Vertrekken wij opnieuw van daaruit. Kijken wij naar de kerk zoals de Geest haar maakt, niet zoals de wereld dat doet. De wereld ziet ons als links en rechts, met die ideologie of een andere. De Geest ziet ons vanuit de Vader en Jezus. De wereld ziet conservatief en progressief. De Geest ziet kinderen van God. De blik van de wereld ziet structuren die efficiënter moeten worden. Een spirituele blik ziet broeders en zusters die om barmhartigheid smeken. De Geest houdt van ons en kent ieders plaats in het geheel. Voor hem zijn we geen confetti dat opvliegt met de wind, maar onvervangbare deeltjes van een mozaïek. Terug naar de dag van Pinksteren, dan ontdekken wij het eerste werk van de kerk, de verkondiging. Nochtans zien wij dat de apostelen geen strategie voorbereiden wanneer zij daar opgesloten waren in het cenakel. Nee, ze maakten geen pastoraal plan op. Ze hadden de mensen in groepen kunnen onderverdelen, al naar gelang de volkeren. Ze hadden eerst tot de bekenden kunnen spreken en dan pas tot de vreemden, alles mooi geordend. Ze hadden ook een beetje kunnen wachten, vooraleer te spreken en het onderricht van Jezus eerst goed bestuderen om risico's te vermijden. Nee. De Geest wil niet dat de herinnering aan de Meester in gesloten groepen gebeurt, in cenakels waar men graag zijn nest bouwt. Dat is een ziekte die de kerk kan overkomen. De kerk niet als gemeenschap, niet als familie, niet als moeder, maar als een nest. De Geest opent, brengt terug op gang, stuurt verder dan wat reeds gezegd en gedaan werd, verder dan de versperringen van een schuchter en een voorzichtig geloof. In de wereld gaat men zonder stevige organisatie en een berekende strategie gewoon ten onder, maar in de kerk daarentegen. Waar borgt de geest de eenheid aan wie verkondigt? En de apostelen gaan ervoor. Onvoorbereid, zichzelf op het spel zettend, zij gaan naar buiten. Eén enkel verlangen bezielt hen: geven wat zij gekregen hebben. Het is zo mooi in het begin van de eerste brief van Johannes te lezen: wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook aan u. En uiteindelijk begrijpen wij het geheim van de eenheid, het geheim van de geest, het geheim van de eenheid in de kerk, de gave. Omdat hij gave is, leeft hij door zich te geven. Zo houdt hij ons samen en maakt hij ons deelgenoot van dezelfde gave. Het is belangrijk te geloven dat God gave is. Dat zijn manier van doen niet erin bestaat om te nemen, maar om te geven. En waarom is dat belangrijk? Omdat van de manier waarop wij God verstaan, ook onze manier afhangt hoe wij gelovig zijn. Als wij een God voor ogen hebben die neemt, die zich oplegt, dan willen ook wij nemen en ons opleggen, ruimte innemen, de aandacht eisen, macht willen. Maar als wij God in het hart hebben, die gave is, dan verandert alles. Als wij ons rekenschap geven dat wij gave zijn, gratuit, onverdiend, dan zullen ook wij van het leven een gave willen maken. En door nederig te beminnen, door gratuit en met vreugde te dienen, zullen wij aan de wereld het ware beeld van God verkondigen. De geest, levend geheugen van de kerk, herinnert ons eraan dat wij uit een gave zijn ontstaan en dat wij groeien door ons te geven, niet door zelfbehoud, maar door ons te geven. Dierbare broeders en zusters, kijken wij in ons binnenste en vragen wij: wat verhindert ons om ons te geven? Er zijn, laten we zeggen, drie vijanden van dat geven. De belangrijkste drie kloppen altijd aan de deur van ons hart. Het is narcisme, zichzelf als slachtoffer zien en pessimisme. Narcisme is verafgoding van zichzelf, het alleen behagen scheppen in eigen interesses. Een narcist denkt: het leven is mooi als ik erbij win. En zo gaat hij zelfs zeggen: waarom zou ik mij dan aan anderen moeten geven? Hoeveel kwaad doet narcisme in deze pandemie? Het feit om op eigen behoeftes terug te plooien, onverschillig te zijn voor die van anderen, de eigen kwetsbaarheid en fouten niet erkennen. Maar ook de tweede vijand, het jezelf als slachtoffer voelen, is zeer gevaarlijk. Wie zich steeds als een slachtoffer ziet, beklaagt zich alle dagen over zijn naaste. Niemand begrijpt mij. Niemand helpt mij. Niemand houdt van mij. Iedereen is tegen mij. Hoe dikwijls hebben wij dat klagen gehoord? En het hart sluit zich, terwijl het zich afvraagt: waarom geven de anderen zich niet aan mij? Hoe verkeerd is het om zich als een slachtoffer te zien in het drama dat wij meemaken? Denken dat niemand ons begrijpt, niet voelt wat wij voelen. Dat is zich als slachtoffer gedragen. en tenslotte pessimisme. En daar klinkt de dagelijkse litanie: oh, niets gaat goed, niet in de samenleving, niet in de politiek, niet in de kerk. Een pessimist heeft het op de wereld gemunt, maar zelf komt hij niet in beweging en denkt: waarom mij geven? Het heeft geen zin. Momenteel, in de grote inspanning om opnieuw te beginnen, daar is zo'n pessimisme schadelijk om alles zwart te zien. Herhalen dat niets zal zijn zoals voorheen. Wat zeker niet terugkomt door zo te denken, is de hoop. Deze drie. De spiegelgod, het narcistisch idool van de spiegel. De klaaggod. Ik ben maar iemand als ik kan klagen. En de god van de negativiteit. Alles is donker, alles is zwart. Die bieden geen hoop. Wij moeten de gave van het leven leren waarderen. De gave die ieder van ons is. Daarom hebben wij de Heilige Geest nodig. Gods gave die ons geneest van narcisme, van ons slachtoffergevoel en van het pessimisme. Dat ons geneest van de spiegel, van het geklaag en van de somberheid.
Fratelli e sorelle, preghiamolo.
Broeders en zusters, bidden wij tot Hem. Heilige Geest, herinnering aan God, breng in ons de herinnering terug tot leven aan wat wij gekregen hebben. Bevrijd ons van de verlamming van het egoïsme en ontsteek in ons het verlangen om te dienen, om goed te doen. Want het ergste van deze crisis is het drama. Ze te vergallen door ons op te sluiten in onszelf. Kom, Heilige Geest, Gij die harmonie zijt, maak vredestichters van ons. Gij die U altijd geeft, geef ons de moed uit onszelf te treden, elkaar te beminnen en te helpen om één enkele familie te worden. Amen.
Per diventare un'unica famiglia. Amen.
Opnieuw een hele sterke homilie van Paus Franciscus die als het ware de vinger op de wonde legt. Wanneer u, toen hij die drie punten analyseerde, een beetje ongemakkelijk begon te voelen omdat hij als het ware het juiste aanduidt en misschien ook dingen die we in onszelf kunnen herkennen, wel, dan moet u zich niet wanhopig voelen of triest, integendeel. De paus wijst erop om ons de weg te tonen. Zoals een goede geestelijke begeleider doet, wijst hij ons de weg om ons eigen innerlijk leven te verdiepen en onze relatie met God, Vader, Zoon en Heilige Geest te verdiepen. Wortel te laten schieten in ons leven. Ieder van ons herkent zichzelf in één van die drie, of misschien wel in alle drie. Inclusief de paus zelf. Dat heeft hij meerdere keren al gezegd in interviews en op momenten waarop dat hij zonder voorbereiding tot het volk spreekt. We mogen ons getroost weten dat Jezus ons een trooster en helper stuurt, de Heilige Geest, en dat wij dankzij zijn gaven inderdaad kunnen bevrijd worden van narcisme, van onszelf altijd als slachtoffer te zien en van pessimisme. We gaan er even tussenuit met wat muziek. Daarna kom ik graag bij u terug en zullen we nog luisteren naar de catechese van Paus Franciscus die hij gegeven heeft op woensdag 3 juni. Dat is voor zo dadelijk.
Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd Gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat U verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt de grote troosten in de tijd. De bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer. En aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft, vanuit de kracht die Gij het geeft. Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed. Leid Gij ons voort totdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer. En aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge toon. O Geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt. O taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Aan God de Vader zij de eer, en aan de opgestane Heer. En aan de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria bij Radio Vaticaan. Zoals beloofd kunnen we nog luisteren naar de catechese van Paus Franciscus die hij gaf op woensdag 3 juni, waar hij verder gaat in zijn catechese over het gebed.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. C'è una voce che risuona all'improvviso.
In het leven van Abraham weerklinkt plots een stem. Een stem die hem uitnodigt een schijnbaar zinloze weg te gaan. Een stem die hem aanspoort om weg te gaan uit zijn land, te breken met de wortels van zijn familie, om naar een nieuwe toekomst op te trekken, een andere toekomst. En dat alles omwille van een belofte waarop men slechts vertrouwen kan. En op een belofte vertrouwen is niet gemakkelijk, dat vraagt moed. En Abraham had vertrouwen. De Bijbel zwijgt over het verleden van de eerste aartsvader. De logica der dingen laat ons veronderstellen dat hij andere godheden vereerde. Misschien was hij een geleerd mens, onderlegd in het bespeuren van de hemel en de sterren. De Heer belooft hem immers dat zijn nakomelingen zo talrijk zullen zijn als de sterren die aan de hemel schitteren. En Abraham vertrekt. Hij luistert naar de stem van God en vertrouwt op zijn woord. Dat is belangrijk, op het woord van God vertrouwen. En door zijn vertrek ontstaat een nieuwe manier om de verhouding met God te begrijpen. En dat is de reden waarom de aartsvader Abraham in de grote spirituele tradities, de Hebreeuwse, de christelijke en de islamitische, aanwezig is als de volmaakte man Gods, die in staat is zich aan hem te onderwerpen, ook als Gods wil hard, ja zelfs onbegrijpelijk blijkt te zijn. Abraham is dus de man van het woord. Wanneer God spreekt, wordt de mens ontvanger van dat woord. En zijn leven wordt de plaats waar dat woord vlees wil worden. Dit is een grote nieuwheid op de godsdienstige weg van de mens. Het leven van de gelovige wordt verstaan als een roeping, als een oproep, een ruimte waar de belofte werkelijkheid wordt. De gelovige gaat door de wereld niet zozeer onder de last van een raadsel, maar met de kracht van die belofte die op een dag zal werkelijkheid worden. En Abraham geloofde in de belofte van God. Geloofde en ging op weg, zonder te weten waarheen. Zo zegt de brief aan de Hebreeën. Maar hij had vertrouwen. Bij de lezing van Genesis ontdekken we hoe Abraham het gebed beleeft als een voortdurende trouw aan het woord dat regelmatig op zijn weg verschijnt. Samenvattend kunnen we zeggen dat in het leven van Abraham het geloof geschiedenis wordt. Het geloof wordt geschiedenis. Met andere woorden, Abraham, door zijn leven en voorbeeld, wijst ons de weg, het pad waarop het geloof geschied wordt. God wordt niet langer alleen maar in kosmische verschijnselen gezien, als een verre God die angst kan veroorzaken. De God van Abraham wordt mijn God. De God van mijn persoonlijke geschiedenis, die mijn schreden leidt en mij niet verlaat. De God van mijn leven, de gezel van mijn belevenissen. Gods voorzienigheid. Ik stel mijzelf en jullie de vraag, hebben wij deze ervaring met God? Mijn God, de God die mij vergezelt, de God van mijn persoonlijke geschiedenis, de God die mijn schreden leidt, mij niet verlaat, de God van al mijn dagen, ervaren wij dat werkelijk? Laten we er even over nadenken. Die ervaring van Abraham wordt ook bevestigd in een van de meest originele teksten in de geschiedenis van de spiritualiteit. De gedachten van Blaise Pascal. En dat begint als volgt. God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, niet van de filosofen en wijzen. Zekerheid, zekerheid, gevoel, vreugde, vrede, God van Jezus Christus. Deze gedachtenis, neergeschreven op een stukje perkament, werd na zijn dood gevonden, genaaid in een jas van de filosoof. Het vertolkt geen intellectuele redenering die een geleerd man zoals hij over God zou kunnen ontwikkelen. Het vertolkt wel het levende gevoel, de ervaring van Gods aanwezigheid. Pascal noteert zelfs het precieze ogenblik waarop hij die werkelijkheid ervoer en haar eindelijk gevonden had, op de avond van 23 november 1654. Het gaat niet om een abstracte God of de kosmische God, nee. Het is de God van een persoon, van een oproep, de God van Abraham, van Isaac, van Jacob. De God die zekerheid is, die gevoel is, die vreugde is. Maar het gebed van Abraham manifesteert zich allereerst in daden. In stilzwijgen richt hij bij elke plaats een altaar op voor de Heer. Abraham bouwt geen tempel, maar hij verspreidt langs zijn pad stenen die herinneren aan het voorbijgaan van God. Een verrassende God. Zoals wanneer hij aanwezig komt in de gedaante van drie bezoekers, die door hem en Sarah met zorg worden ontvangen en die hen de geboorte aankondigen van hun zoon Isaac. Abraham was 100 jaar, zijn vrouw 90, min of meer. Zij geloofden en vertrouwden op God. En Sarah, zijn vrouw, werd zwanger. Op die leeftijd. Dat is de God van Abraham. Onze God die ons vergezelt. Zo raakt Abraham vertrouwd met God. Bekwaam ook om met hem te discussiëren, maar altijd trouw. Hij spreekt en discussieert met God. En dan de grootste beproeving, wanneer God hem vraagt zijn enige zoon Isaac op te offeren. Het kind van de hoge ouderdom, de enige erfgenaam. En dan beleeft Abraham het geloof als een drama. Als tastend gaan door de nacht. Ditmaal onder een hemel zonder sterren. En dat gebeurt ook ons vaak, dat we in de duisternis lopen, maar met geloof. En God zelf stopt de hand van Abraham, die reeds klaar was om toe te slaan. God zag zijn volledige overgave. Broeders en zusters, laten wij van Abraham leren. Laten wij leren bidden met geloof. Naar de Heer luisteren, op weg gaan, dialogen aangaan. Tot en met discussie. We zijn niet bang om met God te discussiëren. Ik zal zelfs iets zeggen wat misschien een beetje op een ketterij lijkt. Vaak heb ik mensen horen zeggen, weet je, het is mij dit of dat overkomen en ik ben eigenlijk boos geworden op God, verbolgen. Heb jij de moed gehad om op God verbolgen te worden? Ja, ik ben verbolgen geworden. Maar dat is een vorm van gebed. Immers alleen een kind kan verbolgen zijn op zijn vader en daarna toch met hem verder gaan. Laten we van Abraham leren met geloof te bidden, te dialogeren, te discussiëren. Maar steeds bereid om het woord van God te aanvaarden en het in praktijk te brengen. Laten we leren met God te spreken, zoals een kind met zijn of haar vader. Abraham leert ons op deze wijze bidden. Ik dank u. Opnieuw een grote les van Paus Franciscus in het gebedsleven. Dat we het voorbeeld mogen nemen van Abraham. En dat het ook toegestaan is om te discussiëren met God. Om die vertrouwelijkheid aan te gaan. En om af en toe misschien zelfs verbolgen te zijn. Wetende dat God ons nooit in de steek laat, ons nooit alleen laat. Een voorbeeld in het geloof is de heilige maagd Maria, die steeds trouw en in stilzwijgen de wil van God heeft gedaan. Bidden wij samen met Paus Franciscus het Angelus. En daarna kom ik graag nog even bij u terug met nog ander nieuws uit het Vaticaan. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili Tui, incarnazione in cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit gebedsmoment, beste luisteraars, geef ik u graag ook nog mee dat er een motto proprio gepubliceerd is door Paus Franciscus op 1 juni. Dat te maken heeft met zeg maar, de economische kant van het Vaticaan, namelijk over de contracten en aanbestedingen van zowel de Heilige Stoel als Vaticaanstad. Dit motto proprio moet bijdragen tot meer transparantie, controle en het waarborgen van eerlijke concurrentie en onpartijdigheid bij aanbestedingsprocedures. Ze moeten ook een impuls geven aan een loyale en algemene samenwerking tussen de verschillende organen, zeg maar, van de Heilige Stoel. 4 jaar overleg ging eraan vooraf, alvorens men tot dit document kon komen. Het sluit aan bij het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie van december 2003 dat in Mérida werd afgesloten. Het is zo dat het dus eigenlijk moet voor zorgen dat er een beter beheer is van de middelen en de financiële middelen en het risico op corruptie kan verminderen. En dit is natuurlijk ten gevolge van de hervormingen in het financiële departement van het Vaticaan en ook enkele onregelmatigheden die daar werden vastgesteld. En dan ook nog een heel mooi nieuws, namelijk artsen, verpleegkundigen en alle ander medisch personeel is van maandag 8 tot en met zaterdag 13 juni welkom voor een gratis bezoek aan de Vaticaanse musea. In het weekend van 6 en 7 juni en het daaropvolgende weekend mogen ze ook gratis op bezoek in de tuinen van de pauselijke zomerresidentie in Castel Gandolfo. Daar werd regelmatig gebruik van gemaakt door onder andere de heilige paus Johannes Paulus II en ook paus Benedictus XVI. Paus Franciscus die heeft er eerder voor gekozen om dat niet te doen en dus ook de tuinen open te stellen voor toeristisch bezoek. De uitgenodigden mogen 1 persoon meebrengen die hen zal vergezellen. Sinds Pinkstermaandag zijn dus die beide plaatsen opnieuw geopend na een sluiting van 2 maanden. Met het gebaar wil het gouvernement van Vaticaanstad zijn dankbaarheid tonen aan iedereen die in de frontlinie heeft gestaan in de strijd tegen de coronapandemie, in openbare en private gezondheidsinstellingen in Italië. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan, waar we ons te goed mochten doen aan de goede raadgevingen van Paus Franciscus, die, zoals ik al eerder heb gezegd, echt als een geestelijke leidsman eigenlijk ons begeleidt om ons eigen spirituele leven, ons geestelijke leven te verdiepen en zo onze relatie met God te verstevigen, meer ruimte voor hem te maken in ons leven. Ik heb voor u natuurlijk nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. En twee van die benoemingen hebben te maken met onze noorderburen. Namelijk Monseigneur Everard de Jong is benoemd tot apostolisch administrator ad nutum sancte sedis van het militair ordinariaat van Nederland. En Monseigneur Johannes Willibrordus Maria Hendricks is benoemd tot bisschop van Haarlem-Amsterdam. Hij was reeds hulpbisschop van datzelfde bisdom. Monseigneur Algirdas Jurevicius is benoemd tot bisschop van Telšiai in Litouwen. En aartsbisschop Giovanni Daniello is benoemd tot apostolische nuncius voor de Russische Federatie. En met die benoemingen heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Wij blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.